Goedenavond allemaal. Dat doet het nog niet. Ik kom er niet bovenuit, dus ik zwaai maar even. Ik heb de aandacht. Fijn. Hartelijk welkom hier op deze avond. Na deze hebben we er beleven wel zijn nog twee, dus we gaan dan weer naar het einde van dit seizoen van de Bunyanavonden toe. Vanavond willen we samen gaan lezen hoofdstukken 35 en 36. Het gaat over de ontmoeting met evangelist, de waarschuwing voor de stad ijdelheid en dan ook dat ze die stad ijdelheid door moeten en over de ijdelheidskermis hun weg vinden. We gaan eerst zingen uit Psalm 119, het tiende vers. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboon op reis mij niet ontbreken. Dat is het tiende vers van Psalm 119. willen we samen eerst de Heer bidden om zijn zegen. Heere, dat de psalm een echo mocht veroorzaken in ons hart, dat wij door ontdekkende en wederbarende genade iets zouden mogen herkennen van de zucht van deze psalmdichter, die zich een vreemdeling hier op deze aarde wist, die een reis maakte van de wieg naar het graf, door de tijd naar de eeuwigheid, en zich niet thuis wist in deze wereld, maar wiens thuis, wiens domicilie in de hemelen was. En Heere, geef dat wij die dingen ook mogen kennen, mogen leren kennen. Wij immers maken allemaal diezelfde reis. En Heere, nu gaat het er maar om dat uw geboden, uw woord, uw getuigenis, onze gids, onze leidsman zal zijn. Want zonder die gids en zonder dat vlees geworden woord, dan zullen wij hopeloos verdwalen, dan zullen wij wegzinken in de wereld en haar begeerlijkheden. Dan zullen wij omgevoerd worden door het vlees. Dan zal de duivel ons in zijn macht houden. En dan zullen we in die eeuwige duisternis omkomen. Heere, wilt u daarom onze ogen openen voor die vijanden, door de belijdenis de doodsvijanden genoemd, die ons met allerlei verpakkingen hun gif proberen aan te bieden, de wereld en haar begeerlijkheden, maar die gaan allen voorbij. Maar die de wil van u doet, die blijft tot in de eeuwigheid. En Heere, daar hebben wij niet minder voor nodig dan de onwederstandelijke en de krachtdadige roeping, de werking van uw geest in ons hart. Willen wij geneigd en genegen zijn om onze oude natuur te doden, om de wereld te verlaten en in dat nieuwe godzalige leven te wandelen. Als wij het ooit hebben geprobeerd om die doodvijanden te bestrijden en om daarvan los te komen, dan weten wij wel dat de dichter van het gebed des Heren toch ook heel veel gelijk had. Wij zijn toch zwak en zijn sterkte, de sterkte van de boze is groot. Die zijn we elk ogenblik in nood en daar komt nog vlees en wereld bij. Heren, wilt u ons geven, ook door middel van het lezen van de Christenreis en de schriftuurlijke aanbevelingen en beschrijvingen die daarin gedaan worden, dat wij ons zullen laten onderwijzen en vermanen, maar ook laten vertroosten. Want uw kerk gaat dan toch geen vreemde weg. Als ze die strijd aangaan en als ze door de wereld heen moeten, maar als dan daar dat gebed klinkt van die grote hoge priester, dat u ze bewaart voor de boze en bewaart voor de wereld. En dat u zelf, Heere Jezus, in de grootste verzoekingen bent geweest. Dat de duivel u al de koninkrijken der wereld heeft aangeboden, maar gij zijt staande gebleven. En daar mag uw kerk bij schuilen. Als ze al struikelend en glijdend en vallend soms door dit leven heen gaan, op die Christus die staande is gebleven in de grootste verzoekingen, om daar te schuilen en daar het leven te mogen zoeken en vinden. Heere, wilt u ons zo leiden, ook dit avonduur, en geef ons een gezegend samen zijn hier en ook thuis als we meeluisteren. Hoor ons in de vergeving van onze zonden, terwijl we u bidden ook om bewaring voor de zonde en de boze, en dat om Jezus wil. Amen. Ik lees met u uit het Evangelie naar Johannes, het 17e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Het hoge priesterlijk gebed staat daarboven. Johannes 17, vers 1 tot en met 17. Dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, de uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ik uw Zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, dien gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren uwe en gij hebt mij dezelfde gegeven en zij hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt van u is. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En zij hebben ze ontvangen en zij hebben ze waarlijk bekend dat ik van u en zij hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben en hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen die gij mij gegeven hebt, want zij zijn uwe. En al het mijne is het uwe. En het uwe is het mijne. En ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. En ik kom tot u, Heilige Vader, bewaar ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn gelijk als wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worden. Maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Tot zover. Een passend gedeelte als wij daarbij ook de Christenreis openslaan, waarin het gaat over de stad ijdelheid. Met daarin een kermis die de ijdelheidskermis genoemd wordt. En daar voert de weg van christen en van getrouw doorheen. Dat brengt mij bij een eerste opmerking dat dat beeld wat Bunyan hier schetst, dat de weg van de pelgrims door de stad ijdelheid gaat en over de ijdelheidskermis, dat dat een ander beeld is dan dat wij zien in die bekende plaat van de brede en de smalle weg. Die we ongetwijfeld allemaal gezien hebben of misschien wel in huis hebben. En op die plaat van die brede en die smalle weg, daar zien we inderdaad twee wegen met elk een heel eigen publiek en een heel eigen inhoud. Je ziet de brede weg met daarin een danszaal en een bioscoop en een kermis. En er is het ontzettend druk op die brede weg. En parallel daaraan, aan de andere kant van een brede stroom en een muur, daar zien we de smalle weg. Daar is het niet zo druk. Daar zien we een kerk. Daar zien we het kruis enzovoorts. Bunyan die geeft dus in zijn boek een heel andere voorstelling van zaken. Daar loopt de smalle weg dwars door de brede weg heen. Door de stad ijdelheid en over de ijdelheidskermis. En hoe moeten we dat nou zien? Wie heeft er nou gelijk? Die tekenaar van die brede en die smalle weg, die dus duidelijk een scheiding laat zien. Of Bunyan, die smalle weg dwars door de wereld en dwars door die brede weg laat lopen. Nou, ze zijn niet tegengesteld. Ik denk dat we kunnen zeggen dat beide voorstellingen heel bijbels zijn. De tekenaar van die plaat die heeft natuurlijk willen uitbeelden dat een leven in de wereld, met het amusement van de wereld, met de danszaal en de kermis, niet samen kan gaan met een leven in de vreze des Heren. En dat bedoelt Bunyan natuurlijk ook helemaal niet te zeggen. Als hij de weg van christen en getrouw door die stad ijdelheid en over de ijdelheidskermis laat lopen. Maar hij heeft willen onderstrepen wat we zojuist hebben gelezen in Johannes 17. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld nemen zal, maar dat gij hen in die wereld bewaart voor de boze. Dat is het beeld wat we zien in die hoofdstukken die we zo meteen gaan lezen. Christen en getrouwen die samen reizen. Vorige keer heb ik al iets daarvan gezegd dat tot nu toe christen alleen reisde. Er waren wel allerlei personen die hij ontmoette. Maar nu kreeg hij dus een metgezel. Hij ging samen met die getrouwen de pelgrimsweg voort. En dan zagen we dat er allerlei overeenkomsten zijn tussen de weg van getrouwen en tussen de weg van christen. Allebei uit de stad Verderf gehaald. Allebei door de enge poort. Allebei langs het kruis, de heuvel moeilijkheid. Maar toch, op details zien we wel allerlei verschillen. Bijvoorbeeld ook in de strijd die deze twee pelgrims hebben te voeren. Van christen hebben wij bijvoorbeeld gezien dat hij een zware strijd heeft gevoerd met de duivel. Met Apollyon, zoals hij daar genoemd wordt. En we komen hem straks ook opnieuw tegen. De duivel met deze naam. Die strijd waarin hij dodelijk, bijna dodelijk gewond werd. En op het laatst nog zijn zwaard, het zwaard des geestes, het woord, kon grijpen. En daarmee de boze een doodsteek toebracht. Getrouwen had die strijd op die manier niet gehad. Die voerde weer een andere strijd. Die kwam daar in dat dal der verootmoediging bijvoorbeeld Adam de eerste tegen. Een andere naam voor die oude mens. Het vlees. Het lichaam der zonde en des doods. Hij kwam daar een vrouw tegen met de naam Wellust. Dat was zijn strijd. Daar had christen dan weer niet zo heel veel last van. En Bunyan heeft dan ook op die manier wel een beetje willen tekenen dat elk van Gods kinderen natuurlijk wel een strijd heeft, maar dat de een meer een strijd heeft op dit terrein en de ander weer meer een strijd op dat terrein. Bijvoorbeeld de strijd met de duivel. Maarten Luther en ook Bunyan zelf hebben daar getuigenis van gegeven, hoe dat de boze op een vreselijke manier hen heeft aangevallen. Luther beschrijft dat natuurlijk en dat bekende inktpotje wat hij naar de duivel gesmeten heeft. Bunyan, die de vreselijkste lasteringen in zijn hart, in zijn hoofd hoorde tegen God. De inblazingen van de boze. Een ander kind van God die heeft meer last van een boezemzonde. Bijvoorbeeld die oude mens met al zijn begeerlijkheden. De wellusten. De trekkingen naar de zonde, naar de gierigheid, het geld, het goed, het bezit. Enfin, we treffen ze in de Bijbel ook aan. Kinderen van God met elk toch wel een eigen strijd, met elk een eigen zwakheid. En dat wordt dan ook in die personen van christen en getrouw getekend. Tot nu toe hebben wij dan gezien die twee vijanden. De catechismus noemt ze doodsvijanden. Christen vooral de strijd met de duivel, met Apollyon. En getrouw vooral met het vlees, Adam de eerste, vrouw Wellust. Maar hier in deze hoofdstuk ontmoeten wij de derde doodvijand, zoals de catechismus dat noemt. De doodvijand, niet dat dat dode vijanden zijn, maar die vijanden hebben onze dood op het oog, bedoelt onze belijdenis te zeggen. Namelijk de wereld, met al zijn verzoekingen. Zijn verleidingen. En nu heeft de Roomse kerk wel een weg uitgedacht om die doodvijanden heen te lopen. Door bijvoorbeeld het klooster uit te vinden. Maar godvrezende Roomsen die zijn er wel achter gekomen dat je die wereld zomaar niet kwijt bent. Hoef alleen maar te denken aan dat prachtige gedicht van die godvrezende priester Guido Gezelle. Die heel kenmerkend heeft gedicht, de wereld wil mij achterna. Waar ik ook ga en waar ik ook sta, waarheen ik ook de ogen sla. En wellicht roept dat ook herkenning op. Dat die wereld je zomaar niet laat gaan. Je kunt natuurlijk die wereld wel een afscheidbrief willen geven. Maar iemand zei het zo treffend in mijn eerste gemeente, vroeger liep ik de wereld achterna en nu loopt de wereld mij achterna. En ik ben er zomaar niet vanaf. De wereld. We treffen die uitdrukking heel veel aan in het Johannes-evangelie en in de brieven van Johannes, zoals we dat ook juist hebben gelezen. De wereld die getekend wordt met genietingen, met begeerlijkheden. In het eerste brief van Johannes schrijft hij daar ook over. De begeerlijkheid des vleeses, de begeerlijkheid der ogen, de grootsheid des levens. Genietingen. Genietingen der zonde. De wereld is aantrekkelijk. Voor ons mensen die van nature zo'n werelds hart hebben. Alles sluit daarop aan. En de duivel maakt ook gebruik van de wereld. Ergens las ik de uitdrukking dat de duivel gif verkoopt, maar dat altijd in een prachtige verpakking ons aanbiedt. En dat is nou tekenend voor de wereld. Het komt in een prachtige verpakking. Genietingen, begeerlijkheden. Het trekt ons aan, maar het is vergif. Het heeft de dood in zich. Maar zoals de Heer Jezus ook gezegd heeft en zoals Bunyan dat dus in deze hoofdstuk tekent, die wereld kunnen we niet vermijden. Die kunnen we niet ontvluchten. Ook niet door in een klooster te gaan of door met een boekje in een hoekje te gaan zitten, want die wereld zit hier van binnen. En dat tekent Bunyan als hij dus deze hoofdstukken ons beschrijft en we gaan daarin lezen, hoofdstuk 35. Want ze gaan ook weer niet ongewaarschuwd de wereld in. Er is een ontmoeting voordat zij de stad ijdelheid intrekken met evangelist. Bladzijde 255. Toen zij nu bijna helemaal door deze wildernis heen getrokken waren, keek Getrouw toevallig achterom en ontdekte dat iemand achter hen aankwam die hij herkende. Kijk eens wie daaraan komt, zei Getrouw tot zijn broeder. Toen keek Christen achterom en zei, dat is mijn goede vriend Evangelist. Ja, en hij is ook mijn goede vriend, reageerde Getrouw daarop. Want hij was het die mij op de weg naar de poort leidde. Intussen was Evangelist bij hen gekomen en begroette hen met deze woorden. Vrede zij u, zeer beminde broeders, en vrede zij met uw helpers. Welkom, welkom, mijn beste Evangelist, zei Christen. Nu ik u zie, brengt dat herinneringen bij mij boven aan uw vriendelijkheid die er al sinds vroege dagen is, en hoe u zich onvermoeibaar hebt ingespannen voor mijn eeuwig welzijn. Ja, duizendmaal welkom, voegde Getrouw hieraan toe. Hoe verlangen wij, arme pelgrims, naar uw gezelschap, geliefde Evangelist. Toen vroeg Evangelist, hoe is het jullie vergaan, mijn vrienden, sinds de laatste keer dat wij afscheid namen? Wat zijn jullie tegengekomen en hoe hebben jullie gedragen? Toen vertelde Christen en Getrouw hem alles wat hun onderweg was overkomen en hoe zij tot die plaats waren gekomen en welke moeilijkheden zij daarbij hadden ondervonden. Ik ben echt blij, reageerde Evangelist daarop. Niet omdat jullie met beproevingen te maken kregen, maar omdat jullie overwinnaars zijn gebleken. En omdat jullie ondanks veel zwakheden tot op dit moment zijn voortgegaan op deze weg. Ik zeg dat ik hier echt blij om ben. En dat zowel voor mijzelf als ook voor jullie. Ik heb gezaaid en jullie hebben gemaaid. En de dag komt wanneer zowel hij die zaaide als die maaiden zich tezamen zullen verblijden. Dat wil zeggen als jullie volhouden. Want er zijn de tijd zullen jullie maaien als jullie de moed niet verliezen. De kroon ligt voor jullie gereed en die is onverderfelijk. Loop dan zo dat jullie die mogen verkrijgen. Er zijn sommigen die op weg gaan om deze kroon te verwerven, maar nadat ze heel ver gekomen zijn, komt er een ander en neemt die van hen af. Houd daarom wat jullie hebben en laat niemand jullie kroon wegnemen. Jullie zijn nog niet buiten het bereik van het geschut van de duivel. Jullie hebben nog niet tot bloedens toe tegenstand geboden in de strijd tegen de zonde. Houd steeds het koninkrijk voor ogen en wees standvastig in het geloof met betrekking tot de dingen die men niet ziet. Laat niets in jullie hart binnendringen van wat alleen maar tijdelijk is en niet eeuwig. Let bovenal goed op jullie eigen hart en de verkeerde begeerten die daaruit voortkomen, want zij zijn arglistig, meer dan enig ding en vreselijk goddeloos. Trek een gezicht dat onverzettelijk is als een keisteen. Want alle macht in hemel en op aarde staat jullie terzijde. Toen dankte Christen hem voor zijn vermanende woorden, maar zei hem ook dat zij graag wilde dat hij nog meer met hen zou spreken om hen onderweg verder te helpen. En dat te meer, omdat zij goed wisten dat hij een profeet was en kon voorspellen wat hun zou overkomen, en ook kon uitleggen hoe zij die dingen zouden kunnen weerstaan en overwinnen. Met dit verzoek stemde Getrouw ook in en dus begon Evangelist als volgt tot hen te spreken. Mijn zonen, jullie hebben in de woorden van de waarheid in het evangelie gehoord dat jullie door veel verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk der hemelen en ook dat jullie in iedere stad boeien en verdrukkingen te wachten staan. Daarom kunnen jullie niet verwachten dat jullie lang op de pelgrimstocht zullen voortgaan zonder op de een of andere manier moeilijkheden te ondervinden. Jullie hebben al iets van de waarheid van deze getuigenissen ervaren. En er zal onmiddellijk hierna nog meer volgen. Want zoals jullie zien, zijn jullie nu bijna uit deze wildernis En zullen jullie daarom spoedig in een stad komen die binnenkort voor jullie oprijst. In deze stad zullen jullie zwaar bestookt worden door vijanden die het uiterste van jullie zullen vergen en jullie zelfs willen doden. Ja, wees ervan verzekerd dat een van jullie of jullie beiden het getuigenis waar jullie aan vasthouden met bloed zal moeten bezegelen. Maar wees getrouw tot de dood en de koning zal jullie de kroon des levens geven. Hij die daar zal sterven, hoewel zijn dood een onnatuurlijke dood zal zijn en hij wellicht veel pijn zal lijden, zal toch beter af zijn dan zijn metgezel. Dat is niet alleen zo omdat hij als eerste bij de hemelstad zal aankomen, maar ook omdat hij aan veel ellende zal ontsnappen die de ander in het vervolg van zijn reis zal moeten ondergaan. Maar wanneer jullie in de stad zijn aangekomen en zullen ontdekken wat ik hier verteld heb helemaal uitkomt, denk dan aan jullie vriend en gedraag jezelf als mannen. En vertrouw de bewaring van jullie zielen toe aan jullie God als aan de getrouwe schepper. Nou, de ontmoeting dus met evangelist, die zijn we al een aantal keren tegengekomen. Dat was de evangeliedienaar, de predikant, de dienaar van het goddelijke woord, die Christen tegenkwam toen hij nog in de stad Verderf woonde, maar liep te zuchten en liep te klagen omdat hij door ontdekkende genade had gezien dat die stad verwoest zou worden. En toen heeft deze evangelist hem de weg gewezen naar de enge poort. Een tweede keer is Christen hem tegengekomen toen hij afweek van die smalle weg en de wijk had genomen bij de berg Sinaï. En toen heeft deze evangelist hem vermaand, hem bestraft dat hij, terwijl hij met de geest begonnen was, nu met de werken van de wet wilde voortgaan. En nu komen ze hem dus tegen, Christen, voor de derde keer wordt hem dat beschreven, en ook getrouwen heeft hem al eerder gezien. En hij spreekt dus die beide pelgrims aan. Hij vraagt hoe het hen vergaan is. Zij doen verslag van wat ze ondervonden hebben. En dan reageert evangelist, zo lezen we, dat hij blij is. Niet omdat ze beproevingen hebben gekregen, maar omdat ze overwinnaars zijn gebleken. En hij zegt, ik heb gezaaid en jullie hebben gemaaid. Dat was voor hem tot blijdschap. Dat heeft een evangeliedienaar allereerst natuurlijk zelf ook nodig. Dat wat hij zaait, dat hij daar toch ook wel eens wat vrucht van mag zien. Nou hoeft een evangeliedienaar dat niet altijd te zien. Het gaat er maar om dat die vrucht er is. En misschien komt die pas jaren later op nadat hij het evangeliezaad heeft uitgestrooid. Maar toch, elke zaaier ziet toch ook wel eens graag iets opkomen. En nu zaait de zaaier al wenende. Dat wil dus ook zeggen dat het geen makkelijk werk is en dat een evangeliedienaar allerlei beproevingen op zijn weg tegenkomt, ook in de gemeente die hij dient. Allerlei dingen die hem wel eens mismoedig maken, die zijn hoofd somber doen laten zijn, maar de Heer compenseert dat toch wel. Dat er vrucht mag opkomen. En dat maakt dat hij daar blij van wordt. Dat hij gebruikt wordt om zielen uit banden te leiden. Om zielen tot Christus te leiden. En de apostel Paulus die spreekt erover in de Korinthebrief als hij die gemeente noemt het zegel van zijn apostelschap. De gemeente van Korinthe, het zegel van zijn apostelschap. Het bewijs, het garantiebewijs. God zette het stempel erop. Zijn werk werd bevestigd. Het werd gezegend. En dat is tot blijdschap. Als je dat mag zien, dat zegt de apostel Johannes in zijn brief. Dat hij verblijd is als hij ziet dat zijn kinderkens, en zo noemt hij dan zijn gemeenteleden, dat zijn kinderkens in de waarheid wandelen. In de wegen van de vrezer des Heren wandelen, dat is tot blijdschap van zo'n evangelist, van een dienaar van het evangelie. Dat maakt hem dankbaar. Ook voor hen. Want ook deze pelgrims, in wie dat woord is gezaaid, ja, die zien natuurlijk nog wel meer opkomen in hun eigen hart en leven. Behalve dat daar door genade het goede zaad, het zaad van de wedergeboorte, mag wortels schieten en mag vrucht dragen, zijn er toch ook nog zoveel andere soorten zaden en onkruiden, zoals wij ze dan noemen, die daar ook op groeien. Dat kan ook mismoedig maken. Maar toch, ook dat compenseert de Heere dan weer door ook dat goede zaad vrucht te laten dragen. En mijn oude dominee van der Rent, die zei dan wel eens, de Heere die geeft zowel aan een evangeliedienaar als ook aan zijn kinderen te veel vrucht om niet moedeloos te worden. Maar ook weer te weinig vrucht om niet hoogmoedig te worden. Als je te veel vrucht zou hebben, dan zou een mens inderdaad hoogmoedig kunnen worden. Dat heeft Paulus ook wel verwoord toen hij al die zegeningen die hij ondervonden heeft opsomde in 2 Korinthe 11 en 12. Opdat ik mij niet zou verheffen, zo zegt hij, zo is mij een scherpe doorn in het vlees gegeven die hem laag bij de grond hield. Maar er was dan toch ook alweer zoveel vrucht, ook in het leven van Gods kinderen, dat ze daardoor toch ook alweer versterkt worden, verblijd worden. Dat het niet alleen kommer en kwel is in het leven met de Heere, maar dat de Heere ook vrucht geeft van bekering en van geloof. Dat is het eerste wat evangelist hen dus meegeeft, dat hij verblijd is. Dat hij gezaaid heeft en dat er gemaaid mocht worden. Het tweede wat hij hen meegeeft is dat zij van de duivel nog niet af zijn. En hij zegt ook, een woord uit Hebreeën 13, dat zij nog ten bloede toe, of uit Hebreeën 12, nog ten bloede toe niet gestreden hebben tegen de zonde. Er staat hij nog heel wat te wachten. Hij haalt een tekst aan dat de belofte ook geeft, de voorzegging, de voorspelling, dat zij moeten ingaan door veel verdrukkingen. Dus niet, het zou best wel eens kunnen dat er verdrukkingen zullen kunnen komen. Nee, we moeten door veel verdrukkingen ingaan in het Koninkrijk Gods. Dat is de verwachting die een ware pelgrim kan en moet hebben. Dat ze geen kalme reis krijgen. Wel een behouden aankomst, maar geen kalme reis. Veel beproevingen, veel rampen, veel waardigheden zijn des vrome lot, zo zegt een psalm. En daar wijst deze evangelist op dat ze daarop moeten rekenen. Maar hij houdt hen ook voor dat ze getrouw moeten zijn tot in de dood. Hij waarschuwt hen voor het feit dat er mensen zijn geweest die heel ver gekomen zijn en op weg waren om de kroon te verwerven, maar dat een ander hen die heeft weggenomen. Die ander, dat is dan de boze, de duivel, de wereld en het vlees. Afgelopen zondag heb ik een begin gemaakt met de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5. Dat staat dan boven de volharding der heiligen. Ik begon toen met dat voorbeeld van dat schip, de Lely, het VOC-schip, dat in het zicht van de haven, oude schild, voor de reden van Texel schipbreuk leed. En waarin alles met man en muis verging, alle goederen die ze meegenomen uit Batavia hadden, het verging allemaal. En de remonstranten gebruikten dat nog eens als voorbeeld om te zeggen, het kan aan het einde van de reis nog mislopen. Iemand kan genade ontvangen en kan het allemaal weer kwijtraken. Genade is verliesbaar. Nu bedoelt Bunyan dat vanzelf niet. Als hij dat hier zo zegt, als hij evangelist die waarschuwing doet laten klinken. Hij wil alleen maar oproepen tot volharding. Wie volharden zal tot het einde toe, die zal zalig worden. Vanuit de beleving van de mens. Want Gods kinderen die struikelen nogal eens. En ze vallen nogal eens. En de Dordtse leerregels zullen dat dan ook noemen in dat vijfde hoofdstuk. Het droevig vallen van David en van Petrus. Dat zijn wel de klassieke voorbeelden van Gods kinderen die uitglijden, die vallen. En die zijn dan op dat moment bevreesd. Die kunnen zich dan ook niet redden met een dogmatiek. Allereerst, er moet tegen gewaarschuwd worden. Ze staan ons beschreven niet tot navolging. Van ach, het komt toch wel goed. Eens bekeerd is altijd bekeerd. En dat is natuurlijk in zekere zin wel zo bij God vandaan. Maar ze staan ons beschreven ter waarschuwing. om de goede strijd te strijden, om de kroon te behouden en om niet achterover te leunen in dat opzicht en je te beroepen op de bewaring of de volharding der heiligen. Dat is als troost bedoeld. Dat als een mens inderdaad alle hoop ontvalt, als hij net als Petrus vreest dat hij door die zeef heen valt en ja, als een zijden draadje als het ware boven de hel hangt, zoals professor Wisse dat zegt, dat dat tot de troost uiteindelijk de beleving mag zijn, zoals Wisse dat zegt, dat hij aan staalkabels van eeuwige liefde hing. Omdat de Heer Jezus hem met zijn ogen vasthield. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Dus de oproep, volharden tot het einde. En daarom klinken ook de waarschuwingen van evangelisten aan het adres van deze beide mannen, dat ze hun hart moeten behoeden. Dat is de waarschuwing. Behoed uw hart. Wij kunnen natuurlijk allerlei maatregelen nemen en die zijn goed als het gaat om de knop op bijvoorbeeld het internet. Dus dat was vroeger natuurlijk de televisie die met name altijd als voorbeeld diende en dan werd er wel eens gezegd, ja, er zit een knop op. Ja, dat is inderdaad zo, er zat en zit een knop op een televisie. En we kunnen een bepaald filter aanbrengen op een internettoegang. Maar daar ligt het probleem, het eigenlijke probleem niet. Daar ligt ook de eigenlijke oplossing niet. Ze kunnen als hulpmiddelen dienen, maar het gaat erom dat wij ons hart moeten behoeden. Vertrouw dat hart niet. Ook als je een knop hebt en ook als je een filter hebt, dan nog blijf je te maken hebben met dat hart. Dat is arglistig. Dat is dodelijk. Meer dan enig ding. En daarom waarschuwt evangelist zo voor dat hart. En dan komt hij er ook toe om hen erop voor te bereiden dat de strijd heel zwaar zal worden. Er moet een strijd gestreden worden ten bloede toe tegen die doodvijanden. En het zou kunnen zijn, zo zegt hij, dat een van jullie of jullie beiden de marteldood zullen sterven. Maar ons staat een sterke held terzij. Zo mag evangelist zeggen. Die God ons heeft verkoren. Vraagt gij zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet. Gods één geboren zoon, hij is de verwinnaar van de troon en de zege is hem beschoren. Dat krijgen ze dus mee, voorafgaande aan de tocht door de stad IJdelheid. En ik lees verder op bladzijde 258. Toen zag ik in mijn droom dat zij uit de wildernis kwamen en meteen een stad voor zich zagen liggen met de naam IJdelheid. In die stad wordt een kermis gehouden die IJdelheidskermis wordt genoemd. Die kermis wordt het hele jaar doorgehouden. Ze draagt de naam IJdelheidskermis omdat de stad waarin zij gehouden wordt lichter dan IJdelheid is. En eveneens omdat alles wat daar verkocht of daarheen wordt aangevoerd IJdelheid is. Zo luidt ook de spreuk van de wijze prediker. Alles wat komt is IJdelheid. Deze kermis is geen aangelegenheid die nog maar pas is georganiseerd, maar die heeft al heel oude papieren. Ik zal jullie de oorsprong daarvan laten zien. Bijna 5000 jaar geleden wandelden er pelgrims naar de hemelstad, precies zoals deze twee oprechte mannen nu doen. Aan de route die de pelgrims aanhielden, merkten Beelzebul, Apollyon en Legio met hun trawanten dat hun weg naar de hemelstad dwars door deze stad IJdelheid liep. Daarom beraamden zij het plan om hier een kermis te houden waar allerlei ijdelheid verkocht zou worden en die het hele jaar zou duren. Daarom wordt op deze kermis allerlei soorten koopwaar aangeboden zoals huizen, landerijen, beroepen, functies, onderscheidingen, promoties, adellijke titels, landen en koninkrijken. Er zijn ook allerlei begeerlijkheden, vermaak en vleeselijke genietingen te koop, zoals hoeren, ontuchtigen, vrouwen, echtgenoten, kinderen, meesters, dienaren, leven, bloed, lichamen, zielen, zilver, goud, parels, edelstenen en wat niet al. Maar er is nog meer. Op deze kermis zijn altijd goocheltoeren, bedriegelijke praktijken, toneelspelen, narren, apen, schelmen en boeven te zien en dat van allerlei slag. Ten slotte kun je hier ook, en dat gratis, getuigen zijn van diefstallen, moorden, overspel, het plegen van mijneed. Allemaal zonden met een bloedrode kleur. Net zoals op andere minder belangrijke kermissen zijn er verschillende tentenrijen en straten die allemaal een speciale naam hebben om aan te duiden dat daar die of die koopwaren aan de man worden gebracht. Zo is het hier eveneens. Je hebt hier specifieke pleinen, tentenrijen en straten genoemd naar landen of koninkrijken waar bepaalde koopwaren het gemakkelijkst op deze kermis te verkrijgen zijn. Zo is hier de Engelse wijk, de Franse wijk, de Italiaanse wijk, de Spaanse wijk en de Duitse wijk, waar verschillende soorten ijdelheden te koop worden aangeboden. Maar zoals bij andere kermissen, één bijzondere handelswaar, de specialiteit van heel de kermis is, wordt op deze kermis veel reclame gemaakt voor de waren en de spullen van Rome. Alleen heeft ons Engelse volk, tezamen met enkele andere landen, daar een afkeer van gekregen. Nou, hier even halt houden. De stad ijdelheid, hij zegt het ook zelf hier, hè, het is afkomstig van die spreuk van de wijze prediker, ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid, ijdelheid in de zin van luchtigheid, vluchtigheid, leegheid, daarom ook zo licht als wat. En hij laat zien, die stad en die kermis heeft heel oude papieren. 5000 jaar geleden, in de tijd van Bunyan natuurlijk, vanaf de zondeval, de pelgrimstocht liep door de wereld heen. Hij noemt drie namen van de duivel. Beelzebul, Griekse vorm van Baalzebub of Baalzebul, de heer van de vliegen of van de mesthoop. Apollyon, Openbaringen 9. Abaddon, verderver in het Hebreeuws. Legio, we komen die tegen in Marcus 5. Die man die bezeten was met een legioen duivelen, 5.000 tot 6.000. Zo is dat Romeinse woord, legio, een legioen. Wel nu, zij hebben een plan beraamd om in die stad ijdelheid, waar dus de weg van de pelgrims doorheen moest, door de wereld, om daar juist een kermis te houden. Het is een internationale kermis. Met al die wijken die hier dus genoemd worden. En elk heeft dan weer een eigen speciale koopwaar. Bunyan beschrijft die ijdelheidskermis helemaal in de kleuren en in de beelden van zijn eigen tijd. Waarin hij leefde. Toneelspel. Dansen. Narren. Apen. Zo beschrijft hij. Moordenaars. Allemaal hebben een bloedrode kleur. Het verwijst naar Jesaja 1, de bloedrode kleur van scharlaken. Al waren hun zonden als scharlaken, al waren ze rood als karmozijn. Dat is waarschijnlijk de lijn die Bunyan daar trekt. En die wereld, zo zegt Bunyan hier in dit hoofdstuk, is eigenlijk al die eeuwen door hetzelfde geweest. De namen mogen wel verschillen, de gedaanten mogen wel anders zijn. Maar uiteindelijk is het altijd diezelfde wereld. Zoals de apostel Johannes dat ook schrijft in zijn brief. Al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid der ogen, de grootsheid des levens en de begeerlijkheid der ogen. Dat mag ook opvallen. Er worden hier natuurlijk wel echt specifieke zonden ingenoemd. Tegen geboden. Maar dat niet alleen. Er worden ook heel veel gewone dagelijkse dingen genoemd. Waarvan we denken, zijn dat nou zonden? Huizen, landerijen, beroepen, functies, onderscheidingen, promoties, adellijke titels en landen en koninkrijken, daar begint hij eigenlijk mee. Dat zijn natuurlijk dingen die op zich niet ongeoorloofd zijn. Maar de Heer Jezus laat zien dat die ook kunnen behoren tot de zorgvuldigheden des levens. Als een mens daar zijn zinnen op zet, als hij niet met onderscheid weet gebruik daarvan te maken, als hij niet in de vrezen des Heren die zegeningen die God ook daarin kan geven. Hè, want Paulus die zegt ook, het is niet verkeerd of zondig om huizen te hebben of landerijen of wat dan ook. De Heere verleent het ons rijkelijk, zo zegt hij in de 2 Timotheüsbrief, om daarvan te genieten. Maar wel in de vrezen des Heren. Het wijst er maar op dat het allereerst gaat om de manier waarop wij ermee omgaan. In Hebreeën 11, daar gebruikt de apostel de uitdrukking die ik al eerder genoemd heb, de genietingen der zonde. Dan gaat het dus om het genieten van dingen die zondig zijn, zoals wat hier beschreven wordt, hoeren, ontuchtigen, allerlei zondige en bedriegelijke praktijken. Dat zijn genietingen van de zonde. Dingen die echt dat door de Heer als zonde worden aangewezen. Maar je kan vanuit het Grieks ook in Hebreeën 11 lezen, de zondige genieting. Dus dan is datgene waarvan je geniet op zich niet verkeerd. Al die dingen die hij hier beschrijft, de gewone dagelijkse dingen. Maar de manier waarop je ervan geniet, dat is dan zondig. Omdat je je hart erop gezet hebt. Omdat dat je een en al is. Omdat je begeert om meer te hebben. En omdat je rijk wil worden of, nou noem maar op, schatten wilt verzamelen hier op aarde. Wie rijk wil worden, die valt in menigerlei verzoekingen. Dus hoe gaan we ermee om? En dan wordt gezegd dat is ijdelheid. Als dat het een en het al is. De wereld en haar begeerlijkheid. Ook die op zichzelf genomen niet zondige dingen, die kunnen wel zonde worden als dat ons leven is. Want het is toch maar leeg. Het is toch maar tijdelijk. Je kunt niets meenemen van al wat je in deze wereld hebt ontvangen. Goed, dan lees ik weer verder. Zoals ik al zei, loopt de weg naar de hemelstad juist door deze stad waar deze vrolijke kermis wordt gehouden. En hij die naar de hemelstad wil reizen en niet door deze stad wil gaan, zou uit de wereld moeten gaan. De koning der koningen zelf ging, toen hij hier op aarde was, ook door deze stad naar zijn eigen vaderland en dat ook juist op een kermisdag. Ja, ik denk dat het Beelzebub zelf was, die opperheer van deze kermis, die hem uitnodigde wat van zijn ijdelheden te kopen. Ja, hij zou hem heer van de kermis gemaakt hebben, als hij maar eerbiedig voor hem zou buigen, wanneer hij door de stad ging. Omdat hij zo'n achtenswaardige persoon was, bracht Beelzebub hem van straat tot straat en toonde hem in korte tijd al de koninkrijken van de wereld, opdat hij, indien mogelijk, deze gezegende zou verleiden. Zichzelf te verlagen en enkele van zijn ijdelheden te kopen. Maar hij had geen aandacht voor deze koopwaar. En daarom verliet hij de stad zonder ook maar 1 cent voor deze ijdelheden uit te geven. Deze kermis is dus iets wat zeer oud is, al lang voortduurt en van enorme omvang is. Nu moesten de pelgrims, zoals ik al zei, noodgedwongen door deze kermis gaan. Welnu, dat deden zij ook. Maar zie, zodra zij een voet op de kermis hadden gezet, ontstond er een grote opschudding onder alle kermisgasten en de hele stad raakte over hen als het ware in beroering. Dat had verschillende oorzaken. In de eerste plaats droegen de pelgrims een soort kleding dat veel verschilde van de manier waarop iedere kermisgast uitgedost was. Daarom staarden de kermisgasten hem met grote ogen aan. Sommigen zeiden dat zij dwazen waren, anderen noemden hen krankzinnigen en weer anderen zeiden, het zijn buitenlanders. Ten tweede verwonderde men zich niet alleen over hun kleding, maar ook over hun taal. Want er waren er maar weinigen die konden verstaan wat ze zeiden. Zij spraken natuurlijk de talen Kanaans. En de kermisgasten waren mensen van deze wereld. Zodoende leken zij van het ene tot het andere einde van de kermis barbaren voor elkaar. Mensen die elkaars woorden niet begrijpen. Maar wat de marktkooplui in de derde plaats zeer onprettig vonden, was dat deze pelgrims al hun handelswaar van heel weinig waarde achten. Ze wilden er zelfs niet naar kijken. En wanneer men hun toeriep om iets te kopen, staken zij hun vingers in hun oren en riepen, wend mijn ogen af, dat zij geen ijdelheden zien. Ze keken ook naar boven en duidden daarmee dat hun handel en wandel in de hemelen was. Er was een marktkoopman die bij het zien van het gedrag van deze mannen zo driest was om spottend tegen hen te zeggen: wat willen jullie kopen? Maar zij keken hem ernstig aan en zeiden: wij kopen de waarheid. Ja, ze moeten er doorheen. Er is geen mogelijkheid om die wereld te ontwijken. Paulus zegt het ook in 1 Korinthe 5 dat de gemeente, dat de christenen het contact met hoereerders en gierigaards en afgodendienaars niet helemaal kunnen vermijden. Want anders zouden ze uit de wereld moeten weggaan. En dat is ook in lijn met wat de Heer Jezus in Johannes 17 ook heeft gebeden. Nu worden deze pelgrims ons beschreven als mensen die leefden in de vrezen des Heren. Want als we lezen hoe zij gekleed waren, hoe zij spraken, hoe zij handelden, dan hebben ze op dit moment gewandeld door het geloof. Daarom zijn ze staande gebleven en konden zij zich gedragen zoals zij zich gedroegen. We kunnen natuurlijk allerlei voorbeelden uit de Bijbel, ook vanuit Gods kinderen, wel aantonen dat er mensen zijn die daar wel gestruikeld zijn. Maar hier wordt dus de praktijk van de godzaligheid en de vrezen des Heren beschreven. En dan worden ze opgemerkt aan de hand van drie kenmerken. Het eerste kenmerk, en dat is waardoor ze opvielen, was dat zij een ander soort kleding droegen. Ten tweede dat zij een ander soort taal spraken. En ten derde dat zij niets gaven om al die koopwaar die daar werd aangeboden. Ja, wij kennen allemaal natuurlijk wel die hele oude uitdrukking, hè, dat Gods volk herkend wordt aan hun gelaat, aan hun gepraat en aan hun gewaad. Nou is er natuurlijk wel het een en ander over op te merken. Opnieuw, mijn oude dominee van de Rent, die zei wel eens, dat zijn de beste kenmerken van een fariseer. Daar had hij natuurlijk enigszins wel gelijk in. Maar toch, er zit toch wel waarheid in die oude uitdrukking. Want als Gods kerk in al die zaken niet opvalt, dan is er toch iets aan de hand. Het is niet voor niks dat hier deze drieslag ook zo'n beetje door Bunyan wordt getekend. Dat zij opvielen door de kleding. En nou gaat het natuurlijk in allereerste zin om die geestelijke kledij. Waar de Bijbel van spreekt, bijvoorbeeld in de profetie van Jesaja. Dat die mensen gekleed waren in de mantel der gerechtigheid. Bekleed waren met de klederen des heils. Daar gaat het allereerst om. Dat is een zaak van binnen. Maar die binnenkant die zoekt ook naar een buitenkant, denk ik. Dat is ook in overeenstemming met wat de schrift zegt. Niet om elkaar daarin nou allerlei dingen voor te schrijven. Als het gaat om kleuren enzovoorts. Maar het zijn toch wel Bijbelse zaken die hier genoemd worden. En wij kunnen denken dat de kleding met name een probleem is van onze tijd natuurlijk. En het zal zich misschien wel hebben toegespitst in onze tijd. Maar het was ook in de tijd van Bunyan al. Dat dit toch wel een zaak was waar ook christenen op werden aangesproken. En opnieuw een woord van mijn oude dominee. Hij heeft ooit een klein boekje geschreven. Dat is eigenlijk nooit uitgegeven. Maar in een kleine kring werd dat dan gelezen. Volgens mij was het ook een bundeling van artikelen uit Bewaren Pand. De Mode heette dat. En ja, daar schreef hij allerlei anekdotische dingen. Dat is best wel aardig om te lezen. Maar hij schreef er bijvoorbeeld ook in de opmerking die we ook allemaal wel kennen. Hè, laat de wereld niet om je lachen. En laat de kerk niet om je hoeven te wenen. Nou, en ik denk dat dat een hele wijze les is om die mee te nemen. Als we die twee zaken in de gaten houden, dan is het helemaal niet verkeerd om je netjes en vooral eerbaar te kleden. Dat een woord is wat we heel schriftuurlijk kunnen onderbouwen. De kleding moet eerbaar zijn. Verzorgt uw vlees niet tot begeerlijkheden, zo zegt de apostel Paulus. En dan hoeft dat geen hele eenvoudige of zelfs armoedige kleding te zijn. het ideaal van de armoede, zoals bepaalde monniken dat ook wel wilden uitstralen. We hoeven alleen maar een voorbeeld te nemen aan het kleed van de Heer Jezus. Dat was al zo opvallend en zo kostbaar, dat de wereld, dat de soldaten daarom gedobbeld hebben. Die wilden dat niet verdelen en die wilden dat niet kapot scheuren. Zo kostbaar was dat kleed. Het was uit één geweven. Er zat geen naad in. Nou, ik sprak ooit eens een meisje in Middelharnis, toen ik leider was van de jeugdvereniging. Die zei eens een keer, toen het over de kleding ging: ik ben heel dankbaar dat ik als meisje, als vrouw, mij reformatorisch kan kleden. Want iedereen kan aan mij zien dat ik naar de kerk ga. Ik hoef dat niet uit te leggen, dat is aan mij te zien. Jongens hebben het wat dat betreft misschien nog wel wat moeilijker. Aan hen is misschien heel wat minder goed te zien dat ze kerkelijke jongeren zijn. Nou, ik vond het opvallend dat dat meisje het juist als een voorrecht zag om in haar kleding te laten uitkomen dat zij bij het woord wilde leven. Dan het gepraat van deze mensen. De talen Kanaans wordt daar dan genoemd. Dat is natuurlijk een taal die ook weer allereerst geestelijk van aard is. Natuurlijk heeft dat een eigen taalveld, uitdrukkingen. Maar die kunnen per taal ook weer verschillen natuurlijk. Die kunnen ook per cultuur weer verschillen. Maar het gaat vooral om de taal die de wereld niet kent. De geestelijke taal als het gaat over de zonde. De klachten over de zonde. De taal van goddelijke genade. De taal van het bloed. De taal van de verzoening. De taal van de eeuwigheid. En dat is een taal die universeel is. Ook als je een christen spreekt uit Siberië. Of een uit Zuid-Afrika. Of Noord-Amerika of China, die kennen allemaal dezezelfde taal. Ook al spreken ze dan niet volgens dezelfde woorden. Maar in eerste instantie is die talenkanaan als een geestelijke taal. En moeten we het niet direct allereerst zoeken in bepaalde uitdrukkingen. Zoals dat meestal dan wel wordt gedaan. Kolbrug heeft er een prachtig boekje over geschreven. De talenkanaans. Alleszins waard om nog eens te lezen, waarin hij dat juist ook benadrukt. Maar nogmaals, binnen onze taal heeft de geestelijke taal van Kanaan wel een eigen taalveld. En die is mij ook lief. Die vooral gevormd is natuurlijk door onze aloude en onvolprezen Statenvertaling. Die natuurlijk in onze tijd wel gedateerd is en waar men gelukkig ook allerlei initiatieven ontplooit op allerlei manieren om dat in ieder geval bij de jeugd dichterbij te brengen. Want als ik soms de catechisanten zie worstelen met gedeelten, ik laat ze altijd een vers lezen. En als je dan brieven van Paulus bijvoorbeeld leest, dan is dat niet altijd makkelijk voor de jongeren om dan direct te zien wat staat daar nu. En toch, bepaalde woorden en uitdrukkingen die zijn niet inwisselbaar. Want als je dat gaat aanpassen, zoals je dat in heel wat moderne vertalingen ziet, dan raak je de Bijbel kwijt. Dan raak je de heiligheid, het taalveld, het specifieke taalveld van de talen Kanaans kwijt. Het is van tweeën één, denk ik. Of je verliest de Bijbel, of je verliest de wereld, zou je kunnen zeggen. Als je de Bijbel gaat aanpassen aan de wereld, ja, dan raak je de Bijbel kwijt. En als je de wereld wil gaan aanpassen aan de Bijbel, ja, dan raak je de wereld kwijt. Al is dat laatste misschien niet helemaal waar, want de Heere weet er wel raad op, hè, met die wereld. Gods woord, ook die talen Kanaans die daarin te vinden is, die is een kracht Gods tot zaligheid. Hun taal was verschillend dan van de wereld. Dan het derde, dat is dat zij opvielen door hun daden. Ze toonden geen belangstelling voor de koopwaar. Ze werden wel aangeklampt. Maar ze zeiden, wij kopen de waarheid. En een kerk die zo leeft, die met de vingers in de oren en met het oog omhoog als pelgrims door deze wereld reist, ja, die hoeft niet op handige klap te rekenen. Die zal niet overal met applaus worden ontvangen. Dat was al in de tijd van de eerste gemeenten zo, hè, die niet mee wilden doen aan alle Romeinse spelen enzovoorts. En die daarom mede daarom vervolgd werden. Maar ze kleden zich anders, ze spraken zich anders, ze deden anders. En op die manier, zo laat Bunyan hier zien, vielen ze op als buitenlanders, als allochtonen van een andere aarde, op doorreis. Ze beleden dat ze gasten en vreemdelingen waren op aarde en ze beleden dat zij een ander, een beter vaderland kenden. Gods kerk kan dus niet onopgemerkt door de wereld heen gaan. Als dat gebeurt, als ze anoniem door de kerk, door de wereld heen gaat, dan is er toch wel het een en ander al wereldsgezindheid en wereldgelijkvormigheid aan te wijzen, denk ik. Dan zijn ze misschien zelf wel een stuk van de wereld geworden. Evangelist heeft ze juist erop gewezen dat ze standvastig moesten zijn. De strijd, de goede strijd moesten strijden. En dat kan alleen als we in die strijd het oog hebben op die overste leidsman en voleinde des geloofs. Bunyan noemt het in dit gedeelte ook al dat de koning der koningen zelf allereerst door deze stad ijdelheid is gegaan. En het is heel duidelijk dat hij dan verwijst naar Matthäus 4, onder andere die kleine serie die we nu zondags behandelen. De verzoekingen van de duivel, van de Heer Jezus door de duivel. En hij noemt hier ook die laatste verzoeking die dan aanstaande zondag belevende welzijn de aandacht zal krijgen dat de duivel hem al die koninkrijken van de wereld heeft aangeboden. Ik zal daar nu verder eens niet op ingaan. Dat wil ik voor aanstaande zondag bewaren. Maar dit is nou juist het evangelie. De troost van een struikelend, glijdend, vallend en strijdend volk. Dat het nogal eens verliest van de wereld. Dat het nogal eens moet, het onderspit moet delven. Dat ze nou mogen zien op die overste leidsman en de voleinde des geloofs. Die om de vreugde die hem was voorgesteld, dat kruis heeft verdragen, de schande heeft veracht, staande is gebleven in al die verzoekingen en al die verleidingen. Die als de tweede Adam de wet van de Heere volkomen heeft gehouden. En al die koninkrijken die hem dan werden aangeboden, dat was een ontzaglijke verleiding. Want op die manier wilde de duivel hem als het ware verleiden om dat kruis te ontgaan. Hij zou heel dat koninkrijk weer terug kunnen krijgen. Alles wat de duivel geroofd had van God, dat hoefde hij maar met ene kniebuiging weer terug te nemen. Maar de Heer Jezus, die heeft gezegd dat alleen God gediend en aangebeden mag worden. Dat is de troost van de kerk. Dat de Christus staande is gebleven waar zij al struikelend en vallend soms allerlei wonden oplopen. We zullen samen nog tot slot gaan zingen uit opnieuw Psalm 119. Nu het 19e vers. Wend mijn ogen van de ijdelheden af, verlevendig mijn hart door uw wegen. 19 van Psalm 119.
Thank you.
Nou, ik had mij een beetje voorgenomen om ruim voor 9 uur te stoppen, maar het is mij weer niet gelukt. Maar misschien is er nog iemand die een vraagje te stellen heeft. Iets wat niet duidelijk was. Gratis is wat er aangeboden werd, inderdaad. Ja, dat maakt de verleiding alleen maar groter, hè, dat het te verkrijgen is. Wie zal dan staande blijven? Hè? Dan moet je wel inderdaad de waarheid willen kopen. Hè? En die is ook om niet. Ja, die is ook gratis. Althans, er is door een ander voor betaald. De dure prijs van zijn bloed. Nog meer, ja. Ja. Ja, dat. Ja, nee, helemaal gelijk in. Hè? Dus het is niet gratis in die zin. Uiteindelijk betaal je de prijs van je ziel. Ja, dat is ook zo. In eerste instantie lijkt het gratis te zijn. En dat is ook wat er gezegd wordt. Maar daarom zei ik in het begin al. Als de duivel zijn gif verkoopt, dan doet hij dat in een prachtige verpakking. En die prachtige verpakking is dan dat het gratis lijkt te zijn. Of zo zegt hij het. Begeerlijkheden. Maar uiteindelijk dat baart de dood. En dan is het inderdaad niet gratis. Nee, goed opgemerkt. Goed, nou dan zullen we het hierbij laten. Dan zullen we samen nog dit gebed wat we gezongen hebben opnieuw aan de Heere voorleggen. Heere, want ook dit gebed zal een echo mogen veroorzaken in onze harten. De ijdelheden omsingelen ons. Misschien wel in de meest hevige mate in het bestaan van deze wereld. Als wij naar het eenvoudige leven kijken van ons voorgeslacht, dan hebben wij zoveel middelen, dan heeft de duivel ook zoveel middelen om ons te verleiden. We hebben de wereld in onze zak. En niet alleen als volwassenen, maar ook als jongeren, zelfs ook als kinderen. Het komt via de oogpoort onze levens binnen. En Heere, geef dat wij dan daarom onze ogen zullen afwenden en dat we ons hart zullen behoeden. Dat zullen we vanuit onszelf wel kunnen proberen, maar wie dat echt werkelijk probeert in eigen kracht, die zal erachter komen dat dat niet gaat lukken. Dan is het zo nodig, Heere, dat u ons door uw genade die wedergeboorte schenkt. Dat nieuwe hart, dat nieuwe leven. Dat ogen krijgt om te zien, verlichte ogen des verstands. En dat de dingen gaat zien zoals dat u ze ziet. Dat we onszelf gaan zien zoals dat u ons ziet, maar ook de wereld gaat zien zoals dat u ze ziet. En de duivel en al die begeerlijkheden, opdat wij die zullen haten en zullen vlieden. Want onze ziel staat op het spel. En ziel verloren, dat is al verloren. En daarom bidden wij u, Heere, geef dat we zo met open ogen, geestelijke ogen door deze wereld onze reis zullen maken. Bewaart u ons voor de boze en voor de verleiding en voor de verzoeking. Maar geef bovenal, Heere, dat geloof. Dat u midden van al die verleidingen en de bezwijkingen daarvoor gaat leren leunen en steunen op hem die de duivel geantwoord heeft, bestreden heeft. En die de koninkrijken van deze wereld naar recht heeft teruggewonnen voor u, de hemelse Vader en Schepper. Heere, dat wij tot dat koninkrijk van de Heer Jezus Christus zouden mogen gaan behoren of daaruit mogen leven. Ga met ons het verdere van deze avond. Breng ons een volgende keer weer bij elkaar. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Tot de volgende keer. Dat is over 2 weken beleven in welzijn. En dan de hoofdstukken 37 en 38. Beleven in welzijn. Tot de volgende keer.